Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. De Belgische vastgoedmarkt lijkt na een lange periode van verhitting eindelijk voor het eerst weer wat af te koelen. De familie Saveris laat haar plannen voor olietankerrederij Euronav niet los. Ze koopt fors aandelen bij. We vertellen je zo meteen waarom. En de kans is groot dat het straks gedaan is met onderhandelen bij de autodealer. Er is een grote shift aan de gang in de wagenverkoop. Het is woensdag 13 april.
De zeven van de tijd. 1.
Opvallend nieuws over de vastgoedmarkt. Het lijkt er voor het eerst sinds lange tijd op dat de prijzen wat minder snel stijgen, of in sommige segmenten zelfs dalen. Uit een nieuwe notarisbarometer blijkt dat in maart het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen is gezakt. En dat is dus niet alles. Sinds een paar weken gaan sommige reële prijzen ook weer naar beneden. Maar de vraag van 1 miljoen, is dit nu echt een kantelpunt voor de vastgoedmarkt? Bart van Opstal, woordvoerder van de Notarisfederatie.
In maart zag je in Vlaanderen een vermindering van 3,5% minder transacties. Dat is toch een belangrijk signaal. De eerste optie is dat dit een tijdelijke aarzeling is in de vastgoedmarkt en dat men gewoon even op de pauzeknop gedrukt heeft, rekening houdend met hetgeen er allemaal gebeurd is in de maand maart. Een tweede optie is dat dit een eerste signaal is van een afkoeling van de vastgoedmarkt, omdat we natuurlijk uit een tijd komen van veel vastgoedtransacties, van hoge prijsstijgingen. Ja, en het zou wel eens kunnen dat dat vroeg of laat wel eens afkoelt. Op vandaag kan je eigenlijk nog niet met zekerheid zeggen, is het nu optie 1 of is het optie 2? Daar is het nog iets te vroeg voor.
Een woonhuis is wel nog wat duurder geworden, maar die stijging is veel minder uitgesproken dan de voorbije maanden. En bij appartementen is de prijs voor het eerst sinds heel lang zelfs weer gedaald. Tenminste, als je de inflatie niet meerekent.
De appartementen globaal gezien hadden een stijging van 2%. Maar natuurlijk, als je dat laat corrigeren door de inflatie, wil dat eigenlijk zeggen dat appartementen goedkoper geworden zijn. Dat zij geen stand hebben kunnen houden tegen de oplopende inflatie die we dit trimester hebben gekend.
Mogelijke eerste tekenen dus van een afkoeling, maar maak je ook geen illusies. Het is nog lang geen koopjesseizoen voor huizenjagers.
2.
De saga rond olietankerrederij Euronav gaat verder. Er zijn nog altijd fusieplannen tussen Euronav en de Noorse gigarederij Frontline. Dat is bekend en het zou van het gecombineerde bedrijf met voorsprong het grootste in zijn soort ter wereld maken. Maar dat is buiten de Antwerpse redersfamilie Saveris gerekend. Die is nu al de grootste aandeelhouder van Euronav en, zo blijkt, de familie heeft haar belang in Euronav nog opgedreven van iets meer dan 13 naar 14,4%. Collega-journalist Michael Sefia, goedemorgen. Wat zijn de Saverissen van plan met die extra inkoop?
Ja, goedemorgen, Roan. Wel, ik denk dat de Saverissen daarmee onderstrepen, nog maar eens onderstrepen, dat ze de fusie tussen Euronav en Frontline echt niet genegen zijn. Mm-hmm. Dat ze daar zelfs tegen zijn. En een manier om die fusie te torpederen, of in ieder geval te bemoeilijken, is aandelen bijkopen en een zo groot mogelijk, zo zwaar mogelijke positie te hebben binnen Euronav en binnen het kapitaal van Euronav.
Ja, het is dus volgens jou geen sluwe manier om gewoon de prijs van de fusie op te drijven of zo?
Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze een alternatief scenario hebben voor die fusie. Voor hen is het meer te doen om een vergroening, om een cleantech-speler uit te bouwen samen met Euronav en een van hun afdelingen. Dus het lijkt me eigenlijk meer hen meer te doen om dat plan erdoor te krijgen eerder dan die fusie tussen Euronav en Frontline.
Oké, Michael, hoe kunnen de Saverissen hun doel dan bereiken, denk je? En hoeveel gaat dat hen kosten?
Wel, als de familie Saveris erin slaagt om meer dan 25% van de aandelen te bezitten of achter zich te krijgen, dan heeft de familie een blokkeringsminderheid, hè, die de fusieplannen kan dwarsbomen. Ze zitten nu aan 14,4%, zo'n 11% van Euronav. Dat is aan de huidige koers wat meer dan 260 miljoen waard. Dat is toch een stevig bedrag dat ze nog op tafel zouden moeten liggen. Of ze moeten een bondgenoot of meerdere bondgenoten achter hun plan scharen.
Best een spannend verhaal eigenlijk. Hè? We blijven het volgen hier bij de tijd. Bedankt, Michael.
3.
Het personeel van de Ferrero-fabriek in Aarle kan op beide oren slapen. Dat zegt hun directie tenminste. Van 2 tot 7:30 gisteravond hebben werknemers en directie samengezeten. In de nasleep van de Salmonella-besmetting daar was er veel angst en onduidelijkheid bij het personeel over de toekomst van de fabriek. Maar nu lijkt alles wat rustiger te worden. Je hoort ACV-vakbondsman Romuald Guéry toen hij net de vergadering verliet.
La réunion s'était bien passée malgré les circonstances. Ferrero garantit à ses travailleurs le paiement de leur salaire complet jusqu'au 9 mai au minimum. Ferrero redit tout son attachement à Ferrero Ardennes, redit que c'est une usine stratégiquement très importante pour eux et qu'ils vont continuer à investir comme ils avaient prévu de le faire.
Ja, goed nieuws dus voor het personeel. Hun lonen worden gewoon doorbetaald, tenminste tot 9 mei. Er komt geen economische werkloosheid of werkloosheid door overmacht. En Ferrero zegt ook dat de fabriek in Aarle belangrijk blijft. Geplande investeringen worden niet geschrapt.
4.
Een dag verlof geven aan je werknemers om naar de film te gaan. En dan ook nog eens hun ticket betalen. Veel bazen doen het vandaag in India.
Voorkennis.
Dat heeft alles te maken met Beast, de nieuwe film van Joseph Vijay Chandrasekhar, India's grootste steracteur.
He's a fucking beast.
Because I'm not a politician. I'm a soldier.
De craze voor de film is compleet in het land. Verwachting is dat hij de Indiase box-office aan een nieuw record helpt. Ook acteur Vijay vaart er wel bij. Hij is nu de best betaalde Indiase acteur ooit. Ook bij ons draait de film in de zalen trouwens, in Kinepolis, Antwerpen en Brussel. Misschien ook een dagje congé vragen om er naar te gaan kijken. Proberen gaat mee.
5.
Is het binnenkort gedaan met onderhandelen over de prijs van je nieuwe auto bij de dealer? De kans is eigenlijk vrij groot, want er is een stille revolutie aan de gang in de wereld van de autoverkoop. Die verschuift steeds meer van het dealermodel dat we nu kennen. Het merk verkoopt de auto aan de dealer en die verkoopt hem aan jou. Naar het agentschapsmodel. Het merk verkoopt de auto rechtstreeks aan jou en de dealer levert hem enkel af. Of hij verdwijnt helemaal uit het plaatje, zoals al het geval is bij merken als Tesla en Polestar. Vanwaar die verschuiving en wat betekent die voor ons als consument? Bas Kustjens, expert mobiliteit hier bij de tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Rowan.
Je hebt een brede analyse geschreven over dat agentschapsmodel. Dat is nu blijkbaar echt in opmars. Hoe komt dat?
Ja, het is natuurlijk, je ziet het al langer. Hè? Je noemde ze al de nieuwere merken, zoals Tesla en Polestar. Die proberen rechtstreeks aan de consument te verkopen. Tegenwoordig, die consument die heeft zich eigenlijk op het internet al helemaal ingelezen op de website van de fabrikant. En komt dan eigenlijk nog maar 1 keer bij de dealer om te zeggen van, ik kom het hier contract tekenen. Ik weet eigenlijk vaak al meer dan van de auto dan de autoverkoper, bij wijze van spreken. Dus daar zit de toegevoegde waarde dan al niet zo snel meer. En tegelijkertijd zie je dat die automerken ook steeds meer een zo groot mogelijk deel van de autoverkoop in handen willen nemen. Hoe meer data zij van de klant hebben, hoe rechtstreeks ze zelf aan de klant kunnen verkopen, ja, hoe minder ze natuurlijk ook aan alle tussenpersonen hoeven te betalen.
Ja, Bas, de grootste gedupeerde in dit verhaal lijken mij de dealers, hè, vaak kleine Belgische zelfstandigen. Zij worden gereduceerd tot hoogstens een soort middleman. Ik kan me voorstellen dat zij hier niet blij mee zijn.
Ja, nou ja, goed, het gaat natuurlijk al een hele tijd niet goed met dealers. De sectorfederatie Traxio doet elk jaar een onderzoek naar de rentabiliteit. Dus echt huilen met de pet op. En ja, zij zien de bui wat dat betreft al een beetje hangen. Want dat agentschapsmodel, dat betekent dat ze per verkochte nieuwe auto nog een soort afleverpremie krijgen. En die gaat normaal gesproken toch wel aanzienlijk lager zijn dan de marges die ze nu hebben op hun auto. Maar waar ze zelf ook veel meer invloed op hebben, op hoeveel ze nog op een auto verdienen. Want nu kunnen ze nog zelf bepalen min of meer hoeveel korting ze geven aan de verkoop van de auto. En dat kunnen ze straks helemaal niet meer. Dan is het echt de stickerprijs die op de website van het merk staat vermeld. En daartegen wordt die verkocht. En daar is geen korting tegen mogelijk. Eigenlijk precies hetzelfde als wat je bij wijze van spreken bij het grote voorbeeld Apple ziet.
Nou, auto's verkopen als smartphones dus. En wat met ons, de consumenten, onderhandelen wordt bijvoorbeeld veel moeilijker hè, in dat agentschapsmodel. Is dit voor ons een goede evolutie?
Ja, dat is een beetje de vraag. Als je nou een hele goede onderhandelaar bent, dan kan ik me voorstellen dat die extra gratis vloermatten of dat extra procentje korting, dat ga je misschien wel missen. Tegelijkertijd blijkt wel uit proefprojecten van bijvoorbeeld Mercedes in Zweden, dat de consumenten daar blijkbaar juist heel erg blij waren dat ze niet meer zo hoefden te pielen over de prijzen, omdat ze zichzelf daar vaak toch niet zo vreselijk zeker in voelden. En nu wisten ze gewoon waar ze aan toe waren en hoefden ze eigenlijk alleen nog maar bij de dealer gewoon echt voor de service en voor dingen die ze echt niet begrepen langs te gaan, in plaats van dat ze zich schrap moesten zetten voor snoeiharde onderhandeling.
Ja, dat is dan de keerzijde natuurlijk. Dankjewel, Bas Kustjes. Het Belgische technologiebedrijf Signpost wil zijn hardwarepoot verkopen. Daarmee voorzien ze laptops voor studenten en scholen. De verkoop komt er voor alle duidelijkheid niet omdat het slecht gaat met die business. De hardwareafdeling is de afgelopen jaren flink gegroeid en de omzet zou rond de 100 miljoen euro liggen met een bruto bedrijfswinst van ongeveer 12 miljoen. Waarom dan een verkoop? Dat is zodat de afdeling op eigen kracht en met een nieuwe eigenaar verder zou kunnen groeien. Het Kortrijkse Signpost is zelf trouwens nog altijd in handen van de oorspronkelijke oprichters, met sinds vorig jaar wat extra externe investeerders. Het bedrijf wil ook tegen eind 2023 samen met Proximus alle Belgische middelbare scholen aansluiten op het glasvezelnet voor supersnel internet. 7. En we zetten een stapje hoger in de techwereld. Hoeveel kost het om de CEO van een technologie multinational te beveiligen? Sowieso best wat geld, maar bij Meta, bekend van Facebook, breken ze toch wel alle records. In 2021 gaf het bedrijf meer dan 25 miljoen dollar uit, enkel en alleen voor de beveiliging van CEO Mark Zuckerberg en zijn gezin. Dat is een pak meer dan de andere tech-giganten. Ter vergelijking, Amazon-CEO Jeff Bezos moet het stellen met amper 1,6 miljoen dollar om zich veilig te voelen. Meta betaalt voor de veiligheid van Zuck bij hem thuis en als hij op reis is, inclusief de kosten voor verplaatsingen met een privévliegtuig. Ja, dan telt het ook snel op natuurlijk. Het bedrijf zegt dat het hoge bedrag nodig is, omdat Zuckerberg vaak het mikpunt is van negatieve gevoelens die Meta als bedrijf oproept bij mensen. Ook de COO van Meta, Sheryl Sandberg, kon in 2021 rekenen op meer dan 9 miljoen dollar voor haar beveiliging. Dit was de 7 voor vandaag. Wat vind je er eigenlijk van? Alleen maar lof of kunnen we toch iets verbeteren aan onze show? We horen het in beide gevallen graag. Stuur eens een mailtje naar podcast@tijd.be. Merci alvast en nog een heel mooie woensdag gewenst.
Dit was de 7 met Roan van Eijk. Productie door Dries Kuppens van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.